Dankjewel, Marjolein. Moet ik wel extra mijn best doen met zoveel zegen. Hè? Ja. Gods heil is tot ons gekomen. Het heil is uit de Joden. Het volk van God. We danken dat de Heer gekomen is. Dat hij zijn belofte aan zijn volk ook iedere keer gestand doet. Dat wij daar ook bij stil mogen staan. Ook al was het zijn volk wat hem overleefde. Maar laten we niet vergeten dat het past in het plan van God. Dat we het Gods volk ook mogen zegenen. Ik las dat vanmorgen nog. De zegen die we over het volk van God mogen uitspreken. Omdat het een opdracht van God is. En uit dat volk is de zegen naar ons toegekomen. Amen. Amen. Iets wat nooit eerder in de geschiedenis gebeurd is. Wat een verhaal. En vrijdag hebben we het over Petrus en Judas gehad. En ik pak dat nog heel even op. Want als dan de vrouwen, hè, we zien hier de foto bij het graf gekomen zijn, en daar die engel spreekt, dan krijgen ze een opdracht. En dan zegt ze, ga terug naar zijn leerlingen om het te vertellen dat Jezus waarlijk is opgestaan. Maar dat staat er zo mooi. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus. Hij werd nog even apart genoemd. Alsof Jezus wil zeggen, Petrus, het is goed gekomen, jongen. Je bent bij het kruis gekomen, ik heb je gezien. Mooi, genade voor ons allemaal. Weet ik moest er zo aan denken als we zo hier bij elkaar zijn en aan onze gezinnen denken. Onze familie, die de Heer misschien nog niet volgen, nog niet kennen. Dit bemoedigt mij zo. Er is altijd ruimte om bij de Heer te komen. En toen Petrus dat hoorde, toen rende hij naar het graf, om te kijken of het zo was. En de woorden die Jezus gesproken had, die begon bij hem, denk ik, ook weer te leven. Jezus die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader, tot God dan door mij. En Johannes getuigt ervan, Johannes de discipel, die genoemd wordt de discipel die Jezus lief heeft. Die altijd heel dicht bij Jezus wilde zijn. En zijn liefde ook uiten. En het is deze leerling die over dit alles getuigenis heeft afgelegd. Het is deze leerling die het heeft opgeschreven. En wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. En dat is belangrijk. Getuigenis dat Jezus opgestaan is. En vrijdag had ik het ook nog even over die twee moordenaars of wat ze ook gedaan naast Jezus hingen. En de een ging met berouw tot Jezus en hij werd behouden. Hij beleed zijn zonde, hij wist dat hij fout was, hij wist dat hij die straf in het wereldse verdiend had. Maar hij wist ook, er is een weg naar de Vader. En die weg is Jezus. De waarheid is hij. Hij is het levend geworden woord. Het woord waardoor alles ontstaan is. De wereld, het gesproken woord. En het woord heeft onder ons gewoond. Het woord was er altijd. En het was bij God en het kwam van God. Dat is ook het getuigenis van Johannes. Wat een uitspraken toch? Wat een uitspraken. Wat doet dat in ons leven? Dat is de kracht van het woord. De opstanding van Jezus, dat moet voor ons iets heel bijzonders zijn. En ik lees het even met u uit Matteüs. Matteüs 27 en 28. Ik lees niet alle stukjes, maar luistert u maar. Begint bij de begrafenis. Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, genaamd Jozef, die ook een discipel van Jezus was geworden. Deze ging naar Pilatus om het lichaam van Jezus te vragen. En Pilatus gaf het hem. Hij wikkelde het lichaam in zuiver linnen en hij legde het in een nieuw graf. Een grote steen werd voor de ingang gerold en hij ging heen. En Maria van Magdala en de andere Maria waren daarbij gezeten tegenover het graf. Pak het even op in vers 62. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters, de farizeeërs, gezamenlijk tot Pilatus. En zij zeiden, Heer, wij hebben ons herinnerd dat die verleider, kijk hoe ze hem noemen, bij zijn leven gezegd heeft, na 3 dagen word ik opgewekt. Geef daarom bevel dat het graf verzekerd wordt tot de 3e dag, Want anders konden zijn discipelen hem komen stelen. En tot het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. En deze laatste dwaling zal nog erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tot hem, hierbij heb gij een wacht. Gaat heen en verzeker het naar uw beste weten. Ze gingen heen en verzekerden het graf met de wacht naar de steen verzegeld te hebben. Laat na de Sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving. Dat is ook op het moment dat Jezus stierf en nu opnieuw schudt de aarde. Want een engel des Heren daalde uit de hemel neer en kwam nader. En hij wentelde de steen weg en zette zich op de steen die hij weggewenteld had. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. Ik weet niet of het er een beetje op lijkt, dat plaatje, maar het is aardig uitgebeeld. En de bewakers werden door vrees door hem bevangen en ze werden als doden. Toch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen, wees gij niet bevreesd. Want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, hij is opgewekt, gelijk hij gezegd heeft. Kom en zie de plaats waar hij gelegen heeft. Dit was vervuld. Jezus had het gezegd. Hij gaat terstond op weg, ik pak het even op. En zegt tegen zijn discipelen, hij is opgewekt. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen terstond weg van het graf, met vrees en met grote blijdschap. En ze liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide, wees gegroet. Zij naderden hem en grepen zijn voeten en men aanbaden hem. En Jezus zei tot haar, wees niet bevreesd. Ga heen en bericht het mijn broeders dat zij naar Galilea gaan en daar zullen ze mij zien. Toen zij onderweg waren, zie, enige van de wacht kwamen in de stad om de overpriesters al het gebeuren te berichten. Wat ze hadden meegemaakt, wat ze hadden gezien, dat ze gevlucht waren, dat gingen ze vertellen. En er werd een vergadering gehouden en hier wordt gezegd, en in een vergadering met de oudsten kwamen zij tot een besluit. Ze gaven de soldaten veel geld. Ze hadden het geld mee gemoeid met verraad, met leugen. En zij zeiden, zeg zijn, die discipelen zijn vannacht gekomen en hebben hem gestolen, terwijl wij sliepen. En als het de stadhouders de oren komt, dan zullen wij dat wel in orde maken, dat gij buiten schot blijft. Ze namen het geld aan en deden zoals hun gezegd was. Dit gerucht is onder de Joden verbreid tot de dag van heden toe. En ik dacht, ja, niet alleen onder de Joden. Ik heb zelfs theologen gehoord, die zeiden, Jezus is niet echt opgestaan. Of hij is ook niet eens echt gestorven. Het wordt zelfs soms gepredikt. De leugen, de vader van de leugen, die hier weer om de hoek komt kijken. Die dacht van, ik probeer toch nog een poging te wagen. He, aan het kruis is het niet gelukt, maar ik ga nu die leugen in de wereld brengen. Dat is wat de duivel doet. Deze mensen gebruiken dat Jezus niet is opgestaan en dat hij ons weghoudt bij de waarheid, het woord van God. Waarom? Omdat we daarin kunnen ontdekken dat Jezus wel is opgestaan. Het is het geloof tegen het ongeloof, het is de waarheid tegen de leugen. Vertel maar dat de discipelen zijn lijk, zijn lichaam hebben weggehaald. Want het geloof in God. Ik hoop voor jou en voor iedereen hier dat dat een realiteit is, een werkelijkheid. Wat we vanuit Gods woord lezen. Dat hij waarlijk is opgestaan waar we elkaar mee begroeten. Het is toch geweldig om dat te weten. Thomas had er ook een beetje moeite mee. Want hij was er niet bij met al die verhalen. Hij zei, ik wil het wel even zien. Maar Jezus zegt, zalig die niet zien maar geloven. Dat geeft hij ons mee. Jezus die het zelf had gezegd, zoveel keren in zijn woord, dat hij na 3 dagen zou opstaan. Hij zei tegen zijn discipelen toen ze uit Galilea richting Jeruzalem, ze trokken door Galilea heen richting Jeruzalem, en daar zegt hij tegen hen, de mensenzoon zou uitgeleverd worden. Ze zullen hem doden, maar na 3 dagen zal hij uit de dood opstaan. Er staat wel een regeltje achter, hè? Ze begrepen die uitspraak niet, maar ze vroegen er ook niet naar. En in Lucas staat zo'nzelfde iets. Ze zijn op weg en Jezus begint het weer te vertellen. En hij zegt, ik moet mishandeld worden. Ik word bespuwd, ik word gegezeld. Maar op de 3e dag zal ik opstaan. En opnieuw staat dat regeltje, ze begrepen het niet. De woorden bleven voor hun als het ware nog verborgen. Ze konden het niet pakken. Het was ook heel bijzonder. Ze hadden misschien, waren ze erbij toen Jezus Lazarus uit het graf riep. Dat was al een geweldig wonder. Maar nu zelf, hij, en sowieso dat hele lijden en sterven, dat was voor hun nog te groot, denk ik. Voor ons is dat soms ook nog zo groot, hè, om te bevatten hoe dat allemaal plaatsvond. Het aparte is dat in Johannes 2, Jezus dit ook vertelt. Dan heeft hij het over de tempel. Tegenover de fariseeën en de sadduceeën. En dan zegt hij, breek deze tempel maar af. En ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. En dan zeggen ze, ja, het heeft 46 jaar geduurd om die tempel te bouwen. En hij gaat hem in 3 dagen opbouwen. Maar ze dachten natuurlijk aan het gebouw. En opnieuw vertelt hij dat hij zal opstaan. En het mooie is, in Johannes 2, vers 22 staat hier, maar na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Dus hier staat wel dat ze het gingen begrijpen. Na die opstanding ging het een beetje dagen. Gods woord, dat bevat zoveel. Dat is zo krachtig. Maar Gods woord heeft ook uitleg nodig. Hij heeft ook bevestiging nodig. De profetieën die vervuld worden. Jezus had gezaaid in hun harten. 3 jaar lang had hij het woord hen onderwezen. Maar nu moest dat als het ware naar buiten komen. En daarom is het ook met Pinksteren de Heilige Geest gekomen die dat ging openbaren. Die ze de vrijmoedigheid gaven om te spreken. Maar het woord geloven, het woord toepassen, is zo belangrijk. Weet je, als wij niet geloven dat Jezus is opgestaan, als wij niet geloven dat Jezus leeft, dan kunnen we al dat andere wel, denk ik, wegdoen. Want dan is de dood niet overwonnen. Dan is alles wat daarna komt krachteloos, zinloos. Jezus was betrokken bij de schepping. Hè? Het woord was er. God sprak het. En alles is erdoor ontstaan. Door het woord. Jezus het levend geworden woord. Jezus was het begin van een wedergeboorte. Hij was de eerste die uit de dood opstond. En wij mogen hem volgen. Door en in hem kunnen we eigenlijk het leven de dood voorbij. Jezus was de eerstgeborene, je vindt dat in Colossenzen 1 vers 18. Want hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Vroeg hij aan Martha, toen Lazarus gestorven was. Lazarus werd opgewekt, uiteindelijk stierf hij weer in het aardse leven. Maar zij zei, ja, ik geloof dat u de Messias bent. Ik geloof in die opstanding. Geloven wij dat ook? Kom heel zachtjes, ja. Soms, en dan kijk ik ook, dan steek ik mijn hand in eigen boezem, ben ik niet Napoleon, maar die deed dat ook. Maar dan denk ik, beseffen dat wel. Soms leven wij nog, en ik zelf ook, alsof Jezus nog gestorven is. Betrap ik mezelf ook wel eens op. Terwijl er zoveel levenskracht in mij is. En jij zegt, leef vanuit dat nieuwe leven, die nieuwe schepping. Mogen wij daaruit leven? Ja, Romeinen 6 zegt, we zijn met hem begraven in de dood, opdat gelijk Christus uit de dood is opgewekt, door de majesteit van de Vader, ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. En hoe vaak kijk ook naar mezelf, heel eerlijk, wandelen we nog met dat oude? Oh, wat trekt dat toch altijd aan ons? En daarom is vanochtend zo mooi, dan zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft in jou en in mij. Amen. Amen. Soms kijken we zo bedrukt, lieve mensen. Natuurlijk hebben we zorgen. Hebben we moeite en strijd. Maar als hij niet was opgestaan, dan konden we nergens heen met die moeite. Konden we het niet laten. We hebben vrijdag, we brengen het bij het kruis. Hij neemt het van ons weg en geeft het nieuwe leven. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij dat ook zijn, gelijk aan zijn opstanding. Daar spreekt hij ook over zijn lijden en strijd, hè? Daar kunnen we niet omheen. Maar we zijn wel gelijk, we zijn één geworden met hem, samengegroeid. Vader, maak hen één. Dat heeft te maken met onze wedergeboorte. Al wat uit God geboren is, leidt verlies. Overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is? En als Jezus was doodgebleven, dan ging ik nu naar huis en dan ging ik een kratje bier halen. En denk ik van, wauw, dit is het. Feesten maar, jongens. Maar er is meer. Er is eeuwig leven. En natuurlijk mogen we plezier en blijdschap hebben. Jezus, ik heb een keer een Jezusfilm gezien, hoe die met zijn discipelen omging. En dat was niet zo'n, vaak zijn die films een beetje dramatisch. Hè? Dan zie je die laatste weg van Jezus en al die. Maar dit was een film hoe hij ook zijn vreugde, zijn blijdschap met de discipelen. Ze waren ook op feesten, ze waren vreugdevol en blij. Vaak hebben we een beeld van, we moeten allemaal. Nee, dat was leven, waar Jezus kwam, was leven. En dat leven is in ons. Het woord is mens geworden, heeft onder ons gewoond. En hij woont nu door zijn geest in jou en in mij. En het leven ontstaat erdoor. En als we het woord van God spreken, en ik vond dat een geweldige boodschap van Mickey ook, dat hij zei, we moeten het woord in beweging zetten, want er zitten allemaal werkloze engelen, kunt u dat nog herinneren? Die zitten te wachten dat wij het woord in beweging zetten, en dan zegt God, ik ga aan de gang. Ik ga aan de gang. En vanmorgen dat stukje wat ik las in de Bijbel, van Derek Prins, je moet dat dagboek maar eens kopen, zo krachtig. Wauw, dat zegt hij, God komt in beweging als wij bidden. Hij legt het als het ware in onze gedachten en dan wil hij het weer horen en God gaat bewegen. Kunnen wij dan God manipuleren? Nee. Maar God heeft ons tot zijn medewerkers gemaakt. We zetten alles in beweging. Prijs de Heer, we zijn kinderen van God. Geen slaaf meer, we zijn een kind van God. We mogen in beweging komen, met God meebewegen. Dat is leven. En dat woord, als je dat hanteert, dat doet zoveel in je hart, in je leven. Het is kracht. En dat is leven vanuit, wat wij altijd zeggen, Marjolein, vanuit opstandingskracht van Jezus. Want de kracht die hem uit de dood deed opstaan, is ook in jou en mij. Jezus woont in jou door zijn geest. Een geest van kracht. Ik kan wel honderden teksten noemen, maar dat staat in Gods woord. En we moeten Gods woord lezen en toepassen. Woensdag op de gebedskring heb ik even wat aangehaald van David Jonkie Cho. Die zegt dat we heel gericht mogen bidden en spreken naar het woord van God. En wij doen soms zo vaag. En ook andere dingen. Denk ik had Stijn even aan de telefoon. Die zei van ja, dat is zo. En Stijn die ook altijd naar het woord van God gaat. Heel direct is. Ze zegt ja, en ook wat jij zegt, we zijn vaak zo vaag. En ook wel eens wat we verkeerd doen met onze zonde. Dan zei ja, Heer, ik heb gezondigd. Ja. Maar wat? Ik heb weer bumper gekleefd. Ja, zou ik niet moeten doen. Ik heb me weer geërgerd. Heel gericht. Of ik heb weer kwaad gesproken. Ik heb geroddeld. Wilt u dat uit mijn leven wegnemen? Ik heb weer slecht gedacht over een ander. Of ik heb de buurman niet begroet. Die stond te zwaaien en ik deed gewoon, ik had geen zin. Vul maar in. Benoem het. En het woord gaat voor je werken. Op die gebieden van je leven. Ik heb verdriet hier. Ik heb pijn daar. Dit is er in mijn lichaam aan de hand. Heer, wilt u mij aanraken? Het woord van God is kracht. En als we aandacht hebben voor dat woord en het toepassen in ons leven, dan gaat het iets doen. We lezen dat hier. De woorden gingen ineens leven. Ze hadden gezien wat het schrift zei, wat het woord zei, wat Jezus had gezegd. Dat begon in hun hart te komen. Vaak met ons verstand kunnen we wel dingen leren. Je kan zelfs heel veel Bijbelversen uit je hoofd leren, maar je moet het ook gaan toepassen in je leven. Mijn zoon, zegt Spreuken 4 vers 20, heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden. Ze sterken het lichaam als een medicijn. In een andere vertaling, het is genezing voor hun ganse lichaam. Heb aandacht voor mijn woorden. Lees Gods woord. Geef gehoor, luister naar Gods woord. Overdenk het woord van God in je hart. Wat doet het woord van God? Wat zegt het woord van God? En onderwijs het. Weet je, alles ligt opgesloten in de kracht van Gods woord. In het samen zijn, in het delen. Het beleven van Gods woord. Want het is een geweldig getuigenis. Spreek het woord van God. Laat de geest van God spreken. De geest van God spreken. Wat ik nu zeg is niet om iemand op een voetstuk, op een podium te zetten. Ik keek naar de engel God en ik zag zijn gewaad terwijl we aan het aanbidden waren. En op dat moment, toen ik daarna keek, keek ik naar Eline. En Eline deed beide handen omhoog. Je hebt zo'n mooi gewaad aan, Eline. Want je mouwen gingen zo wijd uitstaan. En ik dacht, van moet ik het zeggen of niet? Maar God zegt, jij wordt een boodschapper van mij. Engelen zijn ook boodschappers. Jij wordt een boodschapper van mij. Meer hoefde ik niet te zeggen. God spreekt. Geloof moet gevoed worden, lieve mensen. Jezus ging met de Emmersgangers mee. En hij sprak over het woord van God. Hij ging het uitleggen. En het licht van Gods geest kwam in hen. Daarom moeten we ook altijd buigen over Gods woord, samen erover nadenken. Luister wat anderen pakken uit het woord van God. Dat bij elkaar doen. Onderzoeken. En uiteindelijk zeggen ze tegen elkaar in vers 32. Brandde ons hart niet in ons middenste toen hij de schriften ontsloot. Of kwam ons hart niet in vuur en vlam toen God het woord ging uitleggen. Ik heb dat zo vaak ook als mensen hier spreken. En denk ik, wauw, wat een kracht zit er in Gods woord. Als iemand iets uitlegt wat ik nog niet gehoord heb. Of gewoon weer bevestigt. Ja, dat staat er. Oh, we proclameren dat. Dat is ook geweldig met de liederen. Het woord van God uitzingen. Dat is wat Jonkie Cho zegt. Ook een beetje het broeden op Gods woord. Als het ware. Dat het uitkomt. Dat het iets gaat doen in je leven. Want dat is zo krachtig. Dat is ook wat Mickey bedoelde, met dat zaad. We moeten dat voeden. Het moet opkomen in ons leven, we moeten het niet verstoppen. We moeten het niet te diep doen. Het moet komen. Zelfs Jezus had dat nodig. Jezus hanteerde altijd het woord van God. In Psalm 40 staat het al, in vers 8, de boekrol is over mij geschreven. Als je zegt, waar haal je dat vandaan? Nou, dan moet je maar even in Hebreeën 10 kijken. Daar wordt het bevestigd dat dit stukje over Jezus gaat. Jezus plande zijn eigen leven niet, zijn bediening. Hij ontdekte ook wat in de boekrol, in de profetieën, over hem geschreven staat. En naar de wil van God ging hij leven. En weet je, zo mooi is, in Gods woord staat ook over ons geschreven. Er staat niet misschien letterlijk Mary of Carla, of die namen hadden ze toen nog niet. Maar het boek gaat wel ook over ons. Het gaat ook over ons leven. En daar vinden we zo alle antwoorden die ons leven sturing kunnen geven. En als we daaraan gehoorzamen en dat uit gaan voeren in ons leven, dan is dat zo belangrijk voor onze groei. Ik heb helemaal geen verstand van tuinieren of zo. Het enige wat ik een beetje goed kan is een beetje struikjes in model knippen. Dat lukt mij nog wel, maar hoe diep alles moet, dat moet je niet aan mij overlaten. Ook niet wat voor soort is. Want ik ben in staat om onkruid te laten staan, omdat er een mooi bloemetje in zit. En een mooie bloem die er nog niet is. Dan denk ik van, nou, dat takje, nee, dat trek je eruit. Maar wat ik wel weet, als je een bloembol in de grond doet, dan moet je hem niet te diep doen. Hè? Dat zag ik laatst bij, hoe heet dat programma, Rob's grote tuin verbouwen. Ja, want dan verstikt hij of hij wordt te nat. Maar in die bol, als die op de juiste diepte zit, en dan krijgt water en er komt zon en de aarde wordt warm, dan zit er heel veel kracht in zo'n bol. En uiteindelijk wordt dat iets, een mooie bloem of een plant. Kan er een plant uit een bol? Nee, hè? Ja? Ja, oh, ja, ik begin alweer te twijfelen. Ja, maar dat die kracht is in die bol, hè? Die kracht is in jou en mij. Maar als we diep wegstoppen, met de zorgen, met de troep van ons leven, met zonde, dan kan die kracht ook niet naar boven komen. En dan komen we eventjes en dan peppen we elkaar weer even op. En dan wordt het er even geschud en is een beetje de modder weer gezakt. Maar de volgende dag dan zitten we weer zand erop te scheppen. En die kracht, wat in die bol zit, dat moet omhoog. En daar hebben we Gods woord voor nodig, daar hebben we elkaar voor nodig. En God wil dat doen. En als we echt in Gods woord hebben, krijgen de openbaring over, dan gaat het iets doen in je leven. Vorige week hebben we dat echtpaar even uitgenodigd, omdat hij, vlakbij waar wij wonen, daar was een ouderlijk huis, op de oude Arnhemse weg. Dus dat vond hij leuk om even aan zijn vrouw te laten zien. Dus we zeiden, nou, kom dan even wat eten bij ons en kunnen we dat eventjes. Maar zij gaven ook zo'n geweldig getuigenis van wat God in hun leven had gedaan. Hè. Hij vertelde hier al iets van de dood van zijn vrouw en wat het kruis voor hem betekende. En dat ene lied, ik ken dat lied toevallig. Zij gaf ook haar getuigenis nog. En dat is zo geweldig als je dat wil zien. En hoe een avontuur je leven wordt met God. Als je dat ruimte geeft, als het woord van God gaat werken in je leven. Dezelfde kracht die Jezus uit de dood deed opstaan, is werkzaam in ons. Dat is leven vanuit de Heilige Geest. Dat is geweldig als je dat leest. En weet je, 1 Korinthe even zacht, die zegt, want het woord des kruis is voor hen die verloren gaan een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het de kracht Gods. En dat is toch wat we blijden met elkaar. Het is nog niet zo laat. In Lucas, als Jezus een paar keer zijn discipelen heeft ontmoet, zich bekend gemaakt. Hij eet zelfs met ze om te laten zien dat hij geen spook is. Dan staat er in vers 45, in het laatste hoofdstuk van Lucas. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Daartoe hebben wij ook Gods geest gekregen. Dat we verlichten de ogen van het hart, zegt mijn schoonmoeder altijd. Dat je met je hart kijkt, je geestelijke verstand, dat we zien wat het woord zegt. En Jezus zegt tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden, sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen. Andere woord, mijn woord spreken. Mijn woord spreken. Het zal een getuigenis zijn. Want jullie hebben gezien, ik ben waarlijk opgestaan. Jullie beginnen in Jeruzalem. Nou, dat is begonnen. En ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Dat was de geest. We gaan straks naar Pinksteren toe. En blijf in de stad, dat jullie met die kracht uit de hemel bekleed zijn. Dat was wel iets wat nodig was. Want Jezus zou er straks niet meer zijn om ze dit alles uit te leggen, maar de geest ging het hun openbaren. En nam ze mee de stad uit. Hief zijn handen op en zegende hen. Ging van hen heen en werd in opgenomen in de hemel. En ze gingen terug naar Jeruzalem, waar ze God loofden en prijsden. Wat een gebeurtenis, wat een leven, wat hebben zij allemaal meegemaakt. En ik pak het even op in Marcus, want daar staat dit. Hij had dit gezegd en hij werd in de hemel opgenomen. En zij gingen op weg om het nieuws overal bekend te maken. Ze spraken het woord van God. En de Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Geweldig, hè? En dat is niet opgehouden bij die 12 mensen, of die 11. Judas was er niet, er was een nieuwe gekozen. Paulus is erbij gekomen, het werk is doorgegaan. Gods geest gaat door, met jou en mij. En als wij blijven spreken, blijven vertrouwen op het woord van God, en blijven zien, dan geloof ik, en ik hoop jullie met mij, dat er volgend jaar met Pasen wat minder lege stoelen zijn. Kunnen we dat, want dat is ook geloof, vasthouden aan Gods belofte. En niet kijken, en ik ben niet zielig als er minder mensen zitten. En soms dan denk ik wel eens, ai, ai, ai. Dan kijk ik naar zo'n tv-dominee, dan zitten er daar 3.000, 4.000. En dan ben ik heel eerlijk. Laatst was ik nog ergens, dat was ook best groot. En niet om te zeggen, ik ben zo'n goede spreker. Maar wat die man vertelde, wat hij zei, dacht van ja, oké, prima, niks mis mee. Maar of het daaraan ligt, ik weet het niet. Maar mensen waren zo enthousiast van de geest, dat ze wel allerlei mensen meenamen. Dat ze in beweging kwamen, dat ze zeiden, hier moet je zijn. Ik eindig met Filippenzen. Een mooie tijd om te stoppen. Dat vind ik zo mooi. Laat de Heer uw vreugde blijven. Voor het overige, broeders en zusters, ik heb genoeg verteld, laat de Heer uw vreugde blijven. Wij verrichten onze dienst door de geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf. Want als we op onszelf kijken, op onze eigen kracht, dan wordt het helemaal niks. En dan vertelt Paulus dat hij reden genoeg had om dat wel te kunnen doen. Maar dan zegt hij, het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft alles. En in vers 10, dat is zo mooi. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Filippenzen hoofdstuk 2. Vers 8 zegt, het kennen van Christus, mijn Heer, overtreft immers alles. En in vers 10, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Daar staat wel achter, ik wil delen in zijn lijden en in zijn dood, om ook op te staan. 1 Korinthe 15, vers 54 nogmaals. Dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde. En de zonde ontleent haar de macht van de wet. Maar laten we God danken, die door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. De Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Vader, dank u wel, u bent waarlijk opgestaan. Geweldig, Heer. Ik word er zo blij van. Heer, en telkens weer, als ik daaraan denk, wat een geweldig iets dat is. En ik geloof dat met heel mijn hart, Heer, het heeft mijn leven zo veranderd. Zelfs in de moeilijke momenten mag ik uw kracht ervaren. En ik denk voor een ieder hier van ons. We mogen ons hart met blijdschap vervullen, want u heeft het volbracht. U bent waarlijk opgestaan en u troont aan Gods rechterhand in de hemel. Halleluja. Vader, dat feest mogen we vieren. Want dat geeft toekomst, geeft hoop, verwachting. Voor vandaag, voor morgen, over dit leven heen. Voor onze dierbaren die u nog niet kennen, Heer, mogen we blijven pleiten en bidden. Ook op dit moment dat u ze aanraakt. Heer, op zoveel plaatsen wordt het woord verkondigd. Op zoveel plaatsen zijn er geweldige concerten. Op tv is de boodschap verkondigd. Heer, het zaad is gezaaid en laat het opkomen in die harten waarvoor wij bidden. Met kracht, Heer, want u bent nog steeds dezelfde tot in alle eeuwigheid. Dank u wel U bent waarlijk opgestaan. Amen. Amen.